Vanavond Daniel 6, de versen 1 tot en met 10. En daar staat boven Daniel in de leeuwenkuil. Darius, de Meder nu, ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En hij dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over hen 3 vorsten van wie Daniel de eerste zou zijn, aan wie die stadhouders zelf rekenschap zouden geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniel die vorsten en die stadhouders, omdat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniel in zaken het koninkrijk. Maar ze konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, omdat hij getrouw was en geen vergrijp noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniel geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet van zijn God. Zo liepen deze vorsten en de stadhouders de hoop tot de koning en zeiden aldus tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten van het rijk, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen aan enige god of mens, behalve aan u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en der Perzen, die niet mag herroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod.
Met het 6e hoofdstuk van Daniel zijn we toegekomen aan het slot van het historische gedeelte van dit boek, dat overigens volop profetie is. Dit hoofdstuk neemt ons echter tegelijkertijd mee naar een nieuwe periode in de geschiedenis van het wereldrijk. Het gouden hoofd van Nebukadnezars droom is geschiedenis geworden. De tijd van de zilveren borst en armen is aangebroken. Meden en Perzen hebben de macht overgenomen. Als u het laatste vers van hoofdstuk 5 legt naast het eerste vers van hoofdstuk 6, dat in sommige oude vertalingen nog tot hoofdstuk 5 gerekend wordt, ziet u die overgang heel scherp aangegeven. Enerzijds horen we hoe Belsasar, der Chaldeeën koning, wordt gedood. Anderzijds dat Darius de Meder het koninkrijk ontving. Het is heel duidelijk opgaan, blinken en verzinken. Het is amper 30 jaar geleden dat Nebukadnezar pronkte met zijn Babel. Aardse glorie gaat voorbij. Aardse macht gaat verloren. Wie Daniel 5 vers 30 en 6 vers 1 naast elkaar legt, ontdekt dat aardse heren slechts voorbijgangers zijn. En bedenkt dan eens dat de Heere van de kerk de komende is. Wat een verschil. Er ligt trouwens nog wel meer in deze schijnbaar dorre historische gegevens van deze versen. Ze boodschappen ons dat de Heere zijn beloften vervult. Denk alleen maar aan Jesaja 21 vers 9, 44 vers 24 en volgende, 45 vers 1 en volgende. In de geschiedenis van het wereldrijk klinkt een boodschap. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht. 1 Petrus 1 vers 19. Het profetische woord biedt houvast in de schijnbaar chaotische gang van het wereldgebeuren en doet licht vallen in de duisternis van de geschiedenis. Alleen, is het wel geschiedenis wat we hier lezen? De naam van Darius is voor tal van schriftverklaarders juist het onomstotelijke bewijs geweest dat Daniel geen historisch betrouwbare werkelijkheid biedt. Buiten de Bijbel om komen we namelijk nergens een Darius tegen als koning van Babel. Ja, wel in later tijd, maar toen leefde Daniel al lang niet meer. In deze tijd spreekt de geschiedenis alleen van koning Kores of Cyrus de Pers. Nu is het niet nodig om al te erg te schrikken van die onbekendheid. Het is al meerdere malen gebeurd dat bij opgravingen plotseling de naam werd ontdekt van een in de Bijbel genoemde koning, wiens bestaan tot dan toe werd ontkend. Je zou mogen verwachten van wetenschappers dat ze daardoor wat voorzichtiger werden. Bovendien behoeft het voor ons niet door opgravingen bewezen te worden dat de Bijbel toch gelijk heeft, omdat ons geloof in de betrouwbaarheid van de schrift een andere grond heeft. Maar er zijn ook antwoorden te geven op de vragen die hier gesteld worden. Ik ga u niet vermoeien met alle mogelijkheden die zijn aangereikt voor een oplossing van het probleem. Ik noem alleen die welke naar mijn overtuiging het meest waarschijnlijk is en recht doet aan de gegevens van de schrift. Darius zou dan de Persische naam zijn van een zekere Gobrias, een Babylonische veldheer die was overgelopen naar de Perzen en aan het hoofd stond van het Persische leger dat Babel veroverde. Deze Gobrias zou door Cyrus zijn aangesteld als stadhouder van Babel met de titel van koning. Die gedachte past in de diplomatie van Cyrus, die in Babel aanvankelijk alles zoveel mogelijk bij het oude liet om de Babyloniërs voor zich te winnen. Bovendien is bij een opgraving een inscriptie voor de dag gekomen die van deze Gobrias vermeldt wat we in vers 2 lezen over het aanstellen van stadhouders of gouverneurs in het Rijk. Gezien de leeftijd waarop Darius koning werd, 62 jaar, is het heel goed mogelijk dat hij maar kort geregeerd heeft, waarna Cyrus het koningschap van Babel helemaal aan zich getrokken heeft. Met deze verklaring wordt ons duidelijk waarom er in vers 1 staat dat Darius het koninkrijk ontving. Natuurlijk kunnen we aan dat werkwoord ontvangen ook een geestelijke verklaring verbinden en zeggen hij ontving het koninkrijk van God, van wie dit boek ons al verschillende malen gezegd heeft dat hij het koningschap geeft aan wie hij wil. Maar we kunnen in dat werkwoord ontvangen ook lezen de aanstelling van Darius door Cyrus of Kores. Datzelfde geldt dan van Daniël 9 vers 1, waar staat dat Darius koning gemaakt was. Dat zou dus betekenen dat Darius in feite onderkoning is geweest, maar met koninklijke macht in dat deel van het rijk van de Meden en de Perzen. Tegelijk zou dan ook verklaard zijn waarom Daniël onmiddellijk weer een hoge positie heeft gekregen. Gobrias heeft hem mogelijk gekend uit het verleden, en anders van de koningin-moeder die door hem met achting is behandeld na de inname van de paleisburcht, over Daniël gehoord. De Heere werkt immers meest almiddellijk. In dat licht gaan we dan ook het laatste vers van dit hoofdstuk begrijpen, waarin staat dat Daniël voorspoed had in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores de Perziaan. Darius regeerde dan immers onder Kores. En er is nog iets dat dan duidelijk wordt. Aan het slot van hoofdstuk 1 lezen we dat Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores toe. Maar in Daniël 10 vers 1 is sprake van het derde jaar van Kores. Zouden we dat niet zo moeten lezen dat het eerste jaar van Kores eigenlijk het derde jaar is, maar dat het het eerste jaar is waarin hij regeert zonder Darius, zodat Darius dan 2 jaar geregeerd heeft? Misschien zegt u, ik vind dit niet belangrijk. Het gaat om de geestelijke strekking. We zullen nog zien dat de juiste datering van de gebeurtenissen in Daniël 6 een bijzonder licht werpt op wat hier gebeurt. Als we na deze historische uitweiding Daniël 6 gaan lezen, dan is het verrassend te ontdekken dat Daniël er nog steeds is. Ervan uitgaande dat de verovering van Babel door de Perzen heeft plaatsgevonden in oktober 539, kunnen we uitrekenen dat Daniël, die in 605 voor Christus als jongen van een jaar of 14 naar Babel is gevoerd, in hoofdstuk 6 de 80 is gepasseerd, de leeftijd van de zeer sterken. Vergelijk dat eens met die koning Belshazzar, die nog maar 25 was toen hij gedood werd in de feestzaal. De Heere zorgt bijzonder voor zijn getrouwe dienaar. Daarom is hij, hoewel hij toch de derde in het koninkrijk van Babel was, niet gedood. En hij is ook niet op de achtergrond geraakt. Bij de reorganisatie van de regering door Darius krijgt hij een plaats in het driemanschap dat onmiddellijk onder de koning staat en aan wie de 120 nieuw aangestelde stadhouders verantwoording schuldig zijn. En de koning denkt er sterk over Daniël te promoveren, zodat hij dan de derde in het koninkrijk zal worden. Wie denkt daarbij niet aan het slot van Daniël 5? Overigens doet de schrift daar helemaal niet opvallend over. Daniël is er gewoon nog. Zo heeft de Heer het immers gezegd. De goddeloze zal zijn als kaf dat wegstuift voor de wind. Maar de rechtvaardige zal bloeien als een palmboom. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Dat is bij Daniël inderdaad het geval. Gods trouwe dienaar die levenslang van de Heere een plaats en een taak heeft gekregen in het hart van het wereldrijk. En die nu blijkens vers 3 ervoor moet zorgen dat de koning zijn schatting op tijd en volledig krijgt, valt op door de wijsheid waarmee hij zijn bestuurlijke kwaliteiten hanteert en de strikte eerlijkheid waardoor hij de koning bewaart voor schade als gevolg van corruptie. In een wereld vol corrupte mensen die bedacht zijn op hun eigen belang valt dat op. En de koning steekt niet onder stoelen of banken dat hij veel waardering voor Daniël heeft. En dat wil vertalen in een promotie ook. In Daniël is een voortreffelijker geest dan in die anderen, hoe goed ze misschien ook zijn geweest voor hun werk. Een voortreffelijker geest. Zo zegt die heidense koning het. Wij zijn geneigd om het woordje geest met een hoofdletter te schrijven. De mannen van de Septuaginta spreken al van een heilige geest en maken daarmee duidelijk dat ze in eenzelfde richting denken. Gods geest woont en werkt in Daniël. Daardoor valt hij op. Die geest doet immers wandelen als een kind des lichts, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Die geest schenkt ware wijsheid. Door die geest zijn ze een zegen voor hun omgeving, al maken ze het hun omgeving niet altijd gemakkelijk. Zonde en onrecht kunnen ze immers niet verdragen. Ze eisen betrouwbaarheid. Geweldig wanneer een heidense omgeving je zo'n compliment geeft. Vrucht van de geest, wanneer we in deze goede zin van het woord opvallende mensen zijn. Ons wordt een spiegel voorgehouden. Zien anderen dat Gods geest in ons woont? Hebben ze ons graag in zaak en bedrijf, omdat een voortreffelijker geest in ons woont? Dat leven heeft in deze wereld ook een schaduwzijde. Enerzijds kun je daardoor in de gunst staan bij het hele volk, Handelingen 2 vers 47. Anderzijds kunnen mensen ook afgunstig worden, vooral wanneer ze merken dat het je goed gaat. Zo gaat het bij Daniël ook. Zijn ondergeschikten hebben moeite met Daniëls onkreukbaarheid. Zijn medebestuurders vinden het maar niets dat de koning het zo op Daniël heeft. En samen proberen ze om van hem af te komen. Drie dingen vallen op in vers 5 en 6. Allereerst is er dat onverdachte getuigenis van Daniëls vijanden, want dat zijn zijn medebestuurders inmiddels geworden, dat Daniël niets verkeerds doet, maar alleen goed. Zo zal Daniël het zelf niet zeggen. In zijn gebed dat we horen in Daniël 9 ontmoeten we een hele ootmoedige Daniël, die moet belijden dat in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. Het is alleen maar door die geest die in hem woont en werkt en zorgt voor de vrucht van Gods werk in zijn leven, dat zij die hem ontmoeten een goed getuigenis van hem geven. Maar dat gebeurt dan toch maar, tot eer van de Heere, in wiens dienst Daniël een sieraad is. En weer ben je geneigd om bij deze woorden stil te staan en lijnen door te trekken naar ons eigen leven en vragen te stellen. Maar dat doet u zelf wel wanneer u dit gedeelte nog eens overleest. Kan mijn naam in vers 5 en 6 worden ingevuld? Er valt dus geen verkeerd woord van Daniël te zeggen. Dat is het eerste. In de tweede plaats lezen we in vers 6 iets heel positiefs van Daniël. De mannen om hem heen zeggen: als je hem pakken wilt, dan moet je dat doen op het gebied van de geboden van zijn God. Met andere woorden, ze kennen Daniël zo goed dat ze er vast van overtuigd zijn dat hij van die wet niet af zal wijken. Al snappen ze er niets van, ze hebben gezien dat Daniëls leven zegt: hoe lief heb ik uw wet. en dat voor een man die levenslang in zo'n heidense omgeving heeft verkeerd. Onwillekeurig denken we terug aan Daniël 1, waar we lazen dat Daniël zich voornam in zijn hart zich niet te zullen verontreinigen met de spijzen van de tafel van de koning. Hoezeer blijkt zijn levenskeuze een zaak van zijn hart te zijn geweest, als we na al die jaren zo'n getuigenis horen. Als het u vergaat zoals mij, dan kun je deze verzen slechts lezen met schaamte in je hart. En hopelijk jaloers op Daniël. Met een gebed: laat uw geest zo in mij mogen werken, dat uw naam om mijnentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. De eerste bede van het Onze Vader, weet u wel. Maar er is nog een derde ding dat opvalt bij het lezen van vers 5 en 6. Driemaal staat daar het woordje tegen. Ze zijn allemaal tegen Daniël. Te midden van zijn collega's is Daniël kennelijk een eenzame figuur geweest. De koning waardeerde hem, maar de collega's meden hem. Uit vers 11 blijkt dat Daniël er niets van gemerkt heeft dat zijn samenzwering tegen hem smeden. Hij hoorde er pas van toen de wet wereldkundig werd gemaakt. Ook dat kan de consequentie zijn van een leven met God. Een eenzaam leven waarin je alleen komt te staan. Is er in deze Daniël niet iets van de Heere Jezus, tegen wie zijn beschuldigers ook niets wisten te vinden en die tenslotte helemaal alleen werd gelaten? Gemeenschap aan het lijden van Christus is er ook al in het Oude Testament. We gaan nu naar de versen 7 tot 10. Wanneer we daar de vorsten en stadhouders zien aankomen bij de koning, dan merken we al, ze hebben wat gevonden. Ze komen met hopen lezende. Het lijkt erop dat er een spontane demonstratie gehouden wordt ter ere van koning Darius. Die moet erdoor verrast worden en overbluft, en hij moet vooral geen tijd krijgen om na te denken, laat staan dat hij Daniël zal gaan raadplegen. Sterker nog, hij moet de indruk krijgen dat al zijn hoogwaardigheidsbekleders, Daniël incluis, achter het plan staan. Wanneer wij, achterdochtig door de informatie waarover we beschikken, de woorden lezen die de heren spreken, dan voelen we aan wat erachter zit. Centraal staat niet de aanbidding van de koning, maar de leeuwenkuil voor de ongehoorzamen. En het besluit moet onmiddellijk worden genomen en onherroepelijk zijn. Het gaat de heren niet om de eer van Darius, die interesseert hen geen zier. De leeuwenkuil moet open voor die ene die beslist niet gehoorzamen zal. Psychologen zijn het wel. Ze weten dat de mens minder doordenkt als je zijn eerzucht streelt, en dat hij een voorstel in die richting makkelijk aanvaardt zonder eerst na te denken, erover te slapen en erover te spreken met een betrouwbaar iemand. Wie Darius als een slappeling afschildert vanwege dit gebeuren, kent zichzelf nog niet goed. Door dit kwaad wordt ons vlees licht verrast. Het is tenslotte niet niks om door je onderdanen hoger gesteld te worden dan de goden, een maand lang als God, ja meer dan God te zijn. Dat ligt een Adamskind wel. Als we ons daarom afvragen wat er achter die wet van Meden en Persen zit, dan is dat bij Darius glashelder de hoogmoed. En dan is dat bij de vorsten het verlangen om Daniël te liquideren. Je mag van hen bidden tot wie je maar wilt. En Daniël mag van hen bidden zoveel hij maar wil. Als zij maar van hem af zijn. Maar er zit nog wat anders achter. Ook in dit hoofdstuk vindt u, evenals in de vorige, een facet van de strijd tussen het wereldrijk en het rijk van God. Het is wat verborgen, omdat de koning van het wereldrijk het voor Daniël opneemt. Maar daar gaat het om. U hoort de leeuwen niet eerst in vers 17 brullen. Hier briest en brult hij al. En de leeuw die u hier hoort is de gevaarlijkste van allen. Die anderen zitten in een kuil. Deze gaat rond zoekende wie hij zou mogen verslinden. En het is duidelijk waar hij, de Satan, want dat is die leeuw, zijn aanval op richt. Op het gebed. niet op Daniël allereerst. Het is bij de duivel net andersom dan bij de vorsten. Van hem mag Daniël best de derde in het koninkrijk zijn. Zoals de Heere Jezus later best de koninkrijken der wereld van hem kan krijgen. Als Daniël maar niet meer bidt. En als de Heere Jezus maar voor hem knielt. Dat is de tactiek van de duivel. Beter dan wie ook weet hij dat het gebed het geheime en machtige wapen is van Gods volk. Dat het de levensadem is en de krachtbron waaruit ze putten. De verbindingslijn waardoor ze verbonden zijn met de hemelse krachtcentrale. Zoals Simson een geheim had waardoor hij zo sterk was, zo heeft Daniël een geheim. En zoals de duivel Simson dat geheim ontfutselde, zo probeert hij het Daniël te ontfutselen. Hij weet dat Gods kinderen en knechten in eigen kracht niet één ogenblik kunnen staande blijven. Daarom is je voor gebalde vuisten ook helemaal niet bang. Maar voor gevouwen handen wel. Want met die handen gaat een mens in beroep bij God en vraagt hij: Heere, wil mij toch staande houden? We hebben ons al verschillende keren afgevraagd. Waar haalt Daniël de kracht en de moed vandaan om alleen te staan en staande te blijven in jeugd en ouderdom? Hier wordt het ons verteld. Daniël was een bidder. Hij kende de kracht van het gebed. Zijn vijanden treffen hem precies in het centrum van zijn leven, al snappen ze dat niet. Ze hebben begrepen, hier kan hij niet zonder. Nu loopt hij vast. Dit is voor Daniël onopgeefbaar. Daniël durft alleen te staan, omdat hij zich biddend verbonden weet met de Heere. Het geheim van zijn leven laat zich onder woorden brengen met de regels van een eenvoudig gedicht. Juist kwam hij uit zijn bidvertrek. Hij had voor God geknield. Kent u dat geheim? Voor Daniël was het een compliment dat ze hem op dat punt aanvielen. Het was hoogstens een belediging dat ze een periode van 30 dagen namen, want Daniël kon nog geen dag zonder. Maar hoe zou dat bij ons zijn? Als het ons eens verboden zou worden, zou u 30 dagen zonder kunnen, zonder het gebed dat de levensadem is van de gelovigen? Kunt u 30 dagen leven zonder adem te halen? Als iemand u dat verbieden zou, dan zou dat toch geen effect hebben? Al zou je het een ogenblik proberen uit angst of wat dan ook, je kunt de mens toch niet verbieden om adem te halen? Dat gaat toch vanzelf? Anders krijg je toch benauwd en kun je toch niet leven? Vraag het maar eens aan iemand met ademhalingsproblemen. Die zal zeggen: wat heb ik het benauwd als ik niet ademen kan, en wat ben ik dankbaar als ik een beetje lucht en ruimte krijg. Juist vanuit die benauwdheid ga je roepen: ik roep u aan, ik blijf op u wachten. En wat een verademing wanneer je dan in de ruimte wordt gesteld. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed al mijn geloften u betalen. Snapt u waarom de duivel altijd weer op dat gebed zijn aanvallen richt? Daarmee snijdt hij ons af van de levensbron. En wat wordt het dan doods en dodig in mijn leven? Daarmee snijdt hij ons af van de krachtbron. En wat ben ik dan zwak en wat sta ik dan bloot voor elke zonde? Niets kan ik en niets ben ik zonder de Heere. Daarmee snijdt hij ons af van de lichtbron. En het gevolg is dat ik in het donker terechtkom. En hoe duidelijk blijkt dan dat wij een dwaalziek hart hebben, net als een schaap dat onbedacht zijn herder heeft verloren en dat ontdekt: ik kan wel verdwalen, maar de weg terugvinden kan ik niet. Vandaar die aanvallen. En dat moeten gelovigen doorkrijgen. Zoals Paulus dat zegt: zijn listen zijn ons niet onbekend. Want de duivel beschikt over vele mogelijkheden om ons van het gebed af te brengen. De verhoudingen binnen het huwelijk waardoor onze gebeden verhinderd worden. Ruzie met een broeder die je in de weg staat. Het vasthouden aan een zonde. Slordigheid in de dienst van de Heere. Een onschriftuurlijke prediking waar u voortdurend onder zit. daar zijn zoveel vorsten, overheden, raadsheren en landvoogden van binnen en van buiten die ons proberen van het gebed af te houden. Daar zijn wat een goed bedoelende mensen om ons heen, zoals Darius die Daniël goedgezind was, maar die gebruikt worden als een instrument om ons uit de binnenkamer weg te houden. Mag ik eens vragen, wanneer hebt u voor het laatst gebeden? Echt gebeden zoals Daniël, zodat de hemel het hoort en de duivel er last van heeft? Satan verbiedt het, maar de Heere gebiedt het. Wie heeft het in uw leven voor het zeggen? Heere, leer ons bidden als Daniël.